Het stukje wat we gelezen hebben in Numeri hoofdstuk 12 is al het derde opeenvolgende incident waarin er geklaagd en gemord wordt, als het u opgevallen is. Deze maal door Miriam en Aaron ten aanzien van Mozes. Nu, alhoewel dat voorval hier minder erg lijkt op het eerste zicht dan de wijdverspreide ontevredenheid onder het volk in het vorige hoofdstuk, is er toch heel duidelijk een patroon te herkennen in die beide geschiedenissen. Daar wil ik u eens uw aandacht voor vragen. Want, zoals we de vorige maal hebben overdacht, en het volk van God morde over het voedsel en Javé het hoorde, vinden we evenzeer hier dat de ontevredenheid bij Miriam en Aaron ook niet onopgemerkt aan Javé voorbij gaat. Ook hij hoort het. En we zien dat in beide gevallen het gemor, zowel onder het volk van God over het voedsel, als bij Aaron en Miriam, de toorn van God opwekt. En in beide situaties wordt dat incident ook gevolgd door een oordeel van Javé, waarna Mozes gesmeekt wordt om barmhartig te zijn en tussen beiden te treden. Hoofdstuk 12 ten behoeve van het volk, maar hier nu specifiek ten behoeve van Miriam. Ja, het lijkt misschien op het eerste zicht een klein incidentje, een familiegeschil om de Ethiopische vrouw van Mozes, maar dat is slechts een rookgordijn. Waar het hier ten diepste om gaat, broeders en zusters, is de unieke positie van Mozes onder Gods volk die ter discussie staat. Dat is de essentie van het stukje. Miriam is de oudere zus van Mozes. En ze was een profetes die onder de godsvrezende dochters van het volk van God hen voorgegaan was in de lofzang en in de rijdans nadat ze de Heere God zijn volk had geleid door de Rode Zee en Farao's legers verdronken waren in die zee. Zij leidde die rijdans. Zij ging voor in de lofzang. Aaron, hij was als de oudste broer van Mozes de hoge priester onder Gods volk. Dat was toch de hoogste plaats, de hoogste religieuze leider, zeg maar, onder Gods volk. En als hoge priester bekleedde Aaron ook de meest heilige plaats voor het aangezicht van de Heere God. En toch vinden we hier nadrukkelijk in dit stukje dat geen van beiden eigenlijk tevreden zijn met de plaats die God hen heeft toebedeeld. Want ze betwisten uiteindelijk Mozes zijn unieke positie als middelaar van het verbond tussen Javé en zijn volk. Wat zo bijzonder is, is dat Mozes in die omstandigheden erin slaagt waar u en ik, denk ik toch, ik zal spreken voor mezelf, waar ik vaak in faal. Mozes die gaat hier zichzelf niet rechtvaardigen en hij gaat zichzelf ook niet verdedigen. Waar Mozes in het vorige hoofdstuk nog het gemor en de verzuchting van Gods volk in de tegenwoordigheid van God bracht en naar God ermee toe ging, zien we, als het over zichzelf gaat, dat Mozes over zijn eigen persoon stil zwijgt. Mozes wordt hier niet voor niks geprezen voor zijn nederigheid en zijn afhankelijkheid van Javé, daar gaat het hier om. Aan wie hij het oordeel over zichzelf overlaat. En we zien dat Javé het opneemt voor zijn trouwe dienaar. En dat hij Miriam en Aaron op het matje roept. En ik weet niet of u de ironie ziet in dit stukje. Maar de Heer gaat op een heel bijzondere manier spreken tot Miriam en Aaron. Want normaal gezien spreekt de Heere God tot zijn profeten in gezichten hebben we gezien en in visioenen. En ironisch genoeg gaat hij nu spreken tot Miriam en Aaron op de manier dat hij normaal alleen maar spreekt tot Mozes. Van aangezicht tot aangezicht op een directe manier. Zie je de ironie in het stukje hier? Maar het directe spreken van de Heere God tegen Miriam en Aaron is niet tot zegen, integendeel. Het is een vernietigend oordeel aan het adres van Miriam en Aaron. Ik denk dat u heel snel opmerkt, broers en zusters, dat je uit dit stukje, aanvullend op wat we de vorige keer al hebben overdacht, toch wel een aantal praktische lessen zou kunnen trekken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vanmorgen niet aan de verleiding kan weerstaan om die langgerekte profetische schaduw die Mozes voor zich uitwerpt, om die u voor de aandacht te brengen. Toen ik dat gedeelte overdacht, en ik heb er lang mee geworsteld, om het in voetbaltermen te zeggen, kwam er zo'n perfecte voorzet uit Numeri hoofdstuk 12, perfect op mijn hoofd geschilderd, en kon er niet anders dan binnenkoppen. Want wat we hier vinden, is wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, en daarom heb ik ook dat stukje gelezen, dat Mozes door Yahweh verheerlijkt wordt, geëerd wordt op een heel bijzondere wijze. Want ondanks de beschuldigingen van Miriam en Aaron aan het adres van Mozes, zien we dat Yahweh zijn knecht rechtvaardigt en dat hij geroemd wordt om zijn trouwe dienst als de spreekbuis van Yahweh, zeg maar, in zijn huisgezin. En juist omwille van die erkentelijkheid, broeders en zusters, gaat Mozes in de eeuwen die erop volgen onder Gods volk bewonderd worden. En een bijzondere reputatie genieten als de meest gezegende en verheven persoon die Gods volk ooit gekend en gezien heeft. Kijk, in de daaropvolgende geschiedenis is er niemand, maar ook niemand, die zich naast Mozes durft te plaatsen. Als het gaat om zijn karakter, of als het gaat om zijn positie en zijn gezag, of als het gaat om zijn eerbetoon die hij krijgt van de Heere God, is er niemand die in zijn schaduw kan staan. Mozes was gewoon in dit alles buiten categorie. Mozes was zelfs een rolmodel voor iedereen die godsvrezend verlangde de Heere te dienen. Dan beriep zo iemand op zich op het feit dat hij zichzelf zag als een discipel van Mozes. Iedereen die verlangde de Heere godsvrezend te dienen, noemde zich een discipel van Mozes. Maar Mozes, die werpt hier eigenlijk niet alleen qua karakter en bediening een langgerekte profetische schaduw voor zich uit, maar het is ook Mozes die later op een heel bijzondere manier getuigt. Getuigt van het feit dat er iemand als hij zelf zal komen na hem onder Gods volk. Ik kan het lezen in Deuteronomium hoofdstuk 18. Ik zal het u even voorlezen. Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 18 en 19. Dan zegt Yahweh door middel van zijn profeet Mozes: een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. De man die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. Denk er eens een momentje over na. Miriam, die spreekt tegen Mozes, als ik het zo mag zeggen. En wat is het gevolg? Wel, ik heb het niet gelezen, maar ze wordt voor 7 dagen verbannen uit de legerplaats. Mag ze niet meer onder Gods volk vertoeven. Ze moet daar van de Heere haar schande dragen en tot besef komen wat ze heeft gedaan. Maar wat we hier vinden, is dat er een komende profeet zal opstaan, waarvan de Heere al nadrukkelijk aan heeft dat een ieder die hem zal weerstaan, voorgoed zal verbannen worden uit de legerplaats van de Heere God, als loon voor zijn schande. Miriam werpt als het ware in haar oordeel dat ze draagt een schaduw vooruit naar al die mensen die wanneer die profeet die aangekondigd is, wanneer hij komt en hij weersproken zal worden, zij allen in navolging van Miriam, om het zo te zeggen, niet tijdelijk, maar voor altijd het Gods legerplaats zullen verbannen worden. Heel opmerkelijk. Maar, daar wil ik mee verder gaan, wie hem echter volhardend zal beleiden. En ook eren als de van God gezondene, om de reiniging van zonden tot stand te brengen. Zij zullen voor altijd Gods huisgenoten zijn, over wie Hij die komen zal, gesteld is als de Zoon. En het is aan hen dat de woorden gericht zijn die we gelezen hebben in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel, de gezondene van God, beschouwt de apostel en hoge priester, de gezondene van God, om reiniging van zonde tot stand te brengen in zichzelf. Beschouw die apostel en hoge priester van onze belijdenis. Met andere woorden, zegt de schrijver, lieve broeders en zusters, kijk in deze morgen naar hem. Laten we vanmorgen die oproep van de schrijver ter harte nemen en een ogenblik met de ogen van ons hart zien naar de apostel en de hoogpriester, de Heer Jezus, die wij vanmorgen opnieuw samen eervol gaan beleiden met elkaar door deze tekenen van brood en wijn die we samen gaan nuttigen. En het eerste waar de schrijver onze aandacht voor vraagt vanmorgen, is mijn eerste punt, vinden we vers 2. Jezus is evenals Mozes aangesteld en trouw aan Gods huis. We lezen in vers 2 namelijk, Jezus, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Zie je dat de schrijver van de Hebreeënbrief verwijst naar Numeri, hoofdstuk 12, vers 7. Want inderdaad, Mozes die had Javes vertrouwen in hem absoluut niet teleurgesteld. Integendeel, wat Javes van Mozes verlangd had, dat had hij ook behartigd en naar wens volbracht voor de Heer. Nu, wat was zijn opdracht en zijn dienst is aan het huis van Javes? Wat hiermee specifiek bedoeld wordt, dat zal straks duidelijk worden. Maar we vinden hier nadrukkelijk dat Mozes van Jahwe het getuigenis ontving dat hij getrouw bevonden was in zijn huis. Nummer 12 vers 7, dat valt meteen op dat dit overeenstemt. Niet aldus met mijn knecht Mozes, zegt Jahwe. Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. En wat wil de schrijver nu onze aandacht op vestigen? Wel, hij wil ons tonen dat na gelijkenis en overeenstemming met Mozes, de Heer Jezus evenzeer aangesteld is en trouw bevonden is in het huis van God. Jezus was van God de Vader gezonden met een bijzondere missie, opdracht onder Gods volk. En het was zijn levensdoel om het werk dat de Vader hem gegeven had, te volbrengen. En de woorden die de Heer Jezus sprak, en de daden die hij deed, die kenden niet hun oorsprong in zichzelf. Hij zegt van zichzelf, ik zal het u voorlezen, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij heeft gezegd. En wanneer de Heer Jezus eigenlijk, voordat hij zijn leven had afleggen voor hen die hij heeft lief gehad tot het einde, gaat bidden tot zijn Vader, zegt hij het volgende. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Herkent u de stem, broeders en zusters, van de gezondene van de Vader die trouw was in zijn huis? Dat is wat we hier vinden. Maar dat is pas het begin. Er is een gelijkenis tussen Mozes en de Heer Jezus. Maar de schrijver neemt ons verder mee in vers 3 en vers 4. Wijst hij ons op het volgende punt. Jezus is superieur aan Mozes. Want, zegt hij, hij is grotere heerlijkheid waard geacht. Jezus is superieur aan Mozes. Hij is grotere heerlijkheid waard geacht. Vers 3 en vers 4. Want deze is zoveel grotere heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Als hij die het huis gebouwd heeft, grotere eer heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd, is God. Hoewel dat er eigenlijk een bijzondere gelijkenis is tussen Mozes en de Heer Jezus, want er zijn er meerdere, maar de schrijver is heel vertrouwd met Gods woord en ik kies er maar één uit. Hij sprak over de gelijkenis waarin de Heer Jezus trouw is aan het huis zoals Mozes trouw is aan het huis. Maar tegelijkertijd gaat hij nu een geweldig contrast schilderen. Alhoewel dat beiden trouw zijn en beiden geëerd worden door de Heere God, wil de schrijver ons tonen dat de manier, de wijze waarop de Heere Jezus geëerd wordt, vele malen groter is dan Mozes. En de vraag is natuurlijk, waarom wordt Jezus zoveel grotere heerlijkheid waard geacht dan Mozes? Kijk, zegt de schrijver, het is nu eenmaal zo dat het architect, een bouwmeester, wanneer hij een huis bouwt, veel meer eer krijgt als architect, als bouwmeester, dan het huis zelf. Maar, zegt hij, de grote ontwerper en bouwmeester, die alle eer verdient, voor alles wat er is, is God, de schepper van hemel en aarde. Hij gaat de vergelijking maken met God, de schepper. Of anders gezegd, Jezus verdient meer eer dan Mozes, in dezelfde mate waarin de schepper God meer eer verdient dan het universum dat hij zelf geschapen heeft. Kijk, het contrast tussen Jezus en Mozes kan niet groter zijn, zegt de schrijver, dan het contrast tussen de schepper en zijn schepping. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Heer Jezus zelf het huis waaraan hij trouw is gebouwd heeft. Jezus heeft het huis waaraan hij trouw is zelf gebouwd. Nu, als je daaraan denkt, dan is er heel wat die daaraan vooraf gaat in het Oude Testament. Waar de schrijver van uitgaat, die je niet specifiek vermeldt, want dat was in een brief 6 keer langer, denk ik. Maar ik zal je een klein beetje meenemen op tocht door het Oude Testament naar 2 schriftplaatsen. Herinnert u zich dat de Heere God aan David, de koning die het verlangen had om de Heere een huis te bouwen, waarvan dat zijn profeet in dienst van hem zegt, doe maar, plotseling in zijn voornemen onderbroken wordt, doordat de profeet Nathan in de daaropvolgende nacht een woord van de Heere krijgt. En dat woord van de Heere is voor David. En dat woord van de Heere vind je bijvoorbeeld in 1 Kronieken hoofdstuk 17. En dan vinden we dit, vers 10b tot en met 12. Ook kondig ik u aan, dus Nathan, de woorden van de profeet, tot David. En hij zegt, de Heere zal u een huis bouwen. David had het verlangen om voor de Heere een huis te bouwen, maar de Heere zegt, ik zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn om tot uw vaderen te gaan, dan zal ik uw nakomeling naar u doen optreden, een van uw zonen, en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mij een huis bouwen, en ik zal zijn troon voor immer bevestigen. Dus we lezen langs de ene kant dat de Heer zegt, ik ga u een huis bouwen tegen David. En aan de andere kant kondigt hij aan dat er één van zijn zonen, die na hem zullen komen, de Heere een huis zal bouwen. En dat geeft natuurlijk een dubbele bodem. Want inderdaad, De Heere zal David een koningshuis bouwen. Het koningschap, toevertrouwd aan David, zal doorgaan in de komende generaties. Er zal altijd iemand uit het geslacht van David op de troon zitten. Maar hij die na hem komt, is groter dan David. En hij zal een huis bouwen. Een huis dat de Heere zal bouwen. Waarvan David deel zal uitmaken. Zie je de dubbele bodem? En het gaat verder in het Oude Testament. Want het is niet de tempel van Salomo, dat huis waar hier over gesproken wordt. En het is ook niet de tempel, na de tempel van Salomo, die gebouwd wordt wanneer het volk van God na de ballingschap terugkeert naar het land. En opnieuw de tempel herbouwt in de dagen van Ezra en Nehemia. Want in de dagen van Ezra en Nehemia treedt er nog een profeet op die iets heel bijzonders zegt. De profeet Zacharia, hoofdstuk 6. Zacharia, hoofdstuk 6, vers 12 en 13. En dan wordt er ten aanzien van Zerubabel gezegd. Zerubabel is een nakomeling van David, maar hij is geen koning. Maar tot hem worden de volgende woorden gericht door de profeet Zacharia in vers 12 en vers 13. Zo zegt de Heere der Heerscharen: zie een man wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op de troon. En hij zal priester zijn op de troon, op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. Dus meteen maakt profeet Zacharia al duidelijk dat dat tempeltje, die toen gebouwd is geworden, niet de tempel is die de Heere zal zelf bouwen. Want dat is een tempel met mensenhanden gemaakt. Maar de Heere zal een tempel bouwen door zijn spruit, niet met mensenhanden gemaakt. Een tempel die hij zelf zal bouwen. Dus met andere woorden, zij die denken dat die tempel waarvoor men al het materiaal al klaar heeft en die nou moet gebouwd worden in Jeruzalem, als men denkt dat dat de tempel is, hier staat nadrukkelijk in Zacharia hoofdstuk 12, dat de tempel van de Heer zal gebouwd worden door de spruit, door de lang verwachte. De nazaad van David, die zal regeren als hij het huis heeft gebouwd. En deze nazaad van David is een koningpriester. Heel opmerkelijk. Kijk, laten we teruggaan naar een stukje met dit in het achterhoofd. Mozes, die kreeg alle erkentelijkheid, zo hebben we gelezen, van Yahweh, omdat hij trouw is aan het huis. Maar Mozes, die maakte zelf deel uit van dat huis. Het gaat hier niet om een stenen gebouw. Het gaat hier niet om een tent. Maar het gaat hier om Gods huisgezin. Gods huisgezin. Dat zal straks nog duidelijker worden in vers 5. Mozes maakte zelf deel uit van Gods huisgezin. Kijk, Mozes, die was middelaar tussen Yahweh en zijn volk, onder het oude verbond. Maar hij had dat huis niet opgericht. Nee, hij maakte er zelf deel uit van het huis van Israël, onder het oude verbond. Hij was er niet de oprichter van. De Heere was de oprichter. Het gaat hier dus niet om een stenen bouwwerk, waar er over gesproken wordt in Hebreeën, maar het gaat hier over Gods volk. Gods huisgezin, waaronder hij verblijft. Jezus, die is, en daar gaat de schrijver van de Hebreeënbrief uitvoerig het over hebben, Jezus is de middelaar van een nieuw verbond. Jezus is de van God gezonde middelaar, die de reiniging van de zonden door zichzelf tot stand zal brengen. Dat is zijn priesterlijke dienst. met zijn eigen bloed, nog nota bene. En zo zou hij het huis gaan bouwen. Niet met stenen en mortel, maar met levende stenen. Tot een heilige tempel, tot de woonplaats van God in de geest. Kijk, Mozes die was wel groot, maar het huis dat hij diende, Israël, was evenals de wet en de geboden slechts een schaduw, een schim van de toekomstige goede dingen die nog moesten komen. Het was niet de realiteit, het was niet het einde. Het Israël dat Mozes geleid had uit Egypte, uit die slavernij, door de wildernis, naar het land van de belofte, dat was slechts een schaduwbeeld van het ware Israël van God, dat verlost zou worden en geleid zou worden in de eeuwige rust door Jezus Christus. Dat is het enige, echte, authentieke huis van God, dat opgebouwd wordt met levende stenen, door het cement van het geloof in de Heer Jezus Christus, waarmee wij allen met Hem verbonden zijn en met elkaar verbonden zijn. En dat huis, dat is in tegenstelling tot het huis dat Mozes diende, niet te verderven en het kan niet te gronde gericht worden door ongeloof of afval, zoals dat wel degelijk met het huis van Israël was in de woestijn. Want wat we tot nu toe gezien hebben, dat ze pas op reis vertrokken zijn, en het is al niet anders dat we zien dan ongeloof, afvalligheid, opstand tegen de Heere God. En toch, en dat is zo wonderlijk, is er wel een verband tussen die beide huizen. Het huis van Mozes en het huis van Aaron. Israël onder het oude verbond en het ware Israël onder het nieuwe verbond. Want zelfs onder Israël, onder het oude verbond, waren er een getrouwe groep mensen die gekenmerkt waren door geloof. Ze liepen niet dik, maar ze waren er wel. En daar is Mozes een uitnemend voorbeeld van. Het is de apostel Paulus die ons zegt in de Romeinenbrief in hoofdstuk 9, vers 6 namelijk, dat niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Of anders gezegd, het is niet allen die letterlijk tot het volk van Israël geboren van geboorte, die ook Israël zijn. En hij zegt erbij, langs de andere kant, evenmin zijn alle afstammelingen van Abraham het ware nageslacht of de kinderen van Abraham. Het ware Israël is niet door geboorte, maar door de genade naar de uitverkiezing, door God, bevestigd van hun kant door trouw en volharding en geloof. En dit nageslacht door uitverkiezing is niet nationaal, maar een internationaal gezelschap. Allen, zegt Paulus, die op grond van geloof zijn, die worden zonen en dochters van Abraham genoemd. Galaten 3, vers 9. Dus is er eigenlijk, zoals je merkt, een voortgang tussen die beide huizen, het huis van Mozes en het huis van de Heer Jezus Christus. Er is een voortgang tussen etnisch Israël onder het oude verbond en het ware Israël onder het nieuwe verbond. Kijk, het ene ware eeuwige huis van de Heere God, dat bestaat eigenlijk uit allen die op grond van geloof zijn naar de uitverkiezing van God door de eeuwen heen. En dat is het huis dat de Heere Jezus heeft gebouwd. Het is zijn creatie. En dat mag je heel letterlijk nemen. Het is zijn schepping. Het is daarom, broeders en zusters, dat hij zoveel groter eer waardig geacht wordt dan Mozes. Maar dat is nog niet het einde. Dat is pas het begin. Want in vers 5 en vers 6 vinden we dat Jezus superieur is aan Mozes als de zoon over het huis. Kijk maar in vers 5 en vers 6. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden. Maar Christus als de zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Zie je dat het hier gaat niet om huizen van steen en mortel, maar dat het hier gaat om Gods huis, gezin, waaronder Mozes heeft gediend onder het oude verbond en waaronder de Heer Jezus dient in het nieuwe verbond, heel nadrukkelijk. Kijk, Mozes die ontving van de Yahweh alle eer omdat hij een trouwe dienaar was, hebben we gelezen. Maar waarin was zijn waardigheid nu? Wel, als je nadrukkelijk gaat lezen, dan gaan we het doen met elkaar, in Numeri hoofdstuk 12, dan zie je dat de waardigheid en de eer die Mozes toekomt, eigenlijk in de kern ten diepste gelegen ligt in zijn unieke, intieme omgang met de Heere God. Kijk maar in Numeri hoofdstuk 12, vers 6 tot 8. Dan spreekt God tegen Mirjam en Aaron, en toen zeide hij, hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes. Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heeren. Mozes die had een unieke omgang met Yahweh die niemand anders had. Maar de plaats en het gezag die Mozes bekleedde in Gods huis, die bestond er nu juist in dat die woorden die de Heere van aangezicht tot aangezicht met hem sprak, dat hij die woorden getrouw zou overbrengen als dienaar aan het huis. Dat was zijn gezag, dat was de plaats die hij innam. Al die woorden die Mozes sprak, keer op keer, ten aanzien van het volk, het getrouwe getuigenis dat hij gaf, waren de woorden die God persoonlijk in die intieme omgang tot hem gesproken had. Maar wat vinden we nu natuurlijk? Wat wordt er gezegd over die woorden? Die woorden die Mozes sprak, waren profetische woorden. Het waren woorden waarvan het einde nog niet gezien werd. We lezen heel nadrukkelijk dat er staat in vers 5. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat besproken zou worden. Dat grijpt terug op Hebreeën 1 vers 1. Nadat God vele malen en op vele wijzen gesproken had door de profeten, heeft hij in het laatst gesproken in de Zoon. Dus de woorden die Mozes sprak, die spraken, die wezen vooruit naar de woorden. En zullen we voluit vinden in de woorden die de Zoon zou spreken. De woorden van de Vader. Dus Mozes was getrouw als de profeet, die unieke profeet van God, onder Gods volk, onder het oude verbond. En als die unieke profeet waarmee dat God sprak van aangezicht tot aangezicht, was hij eigenlijk, met alle respect gesproken, een prototype van die profeet die God zou opwekken, die na hem komen zou, Jezus Christus. Die ook als een profeet trouw is, een trouwe dienaar aan het huis van God. Maar hij is veel meer dan een profeet. O, hij sprak getrouw de woorden die de Vader hem gegeven had als profeet. Maar de Heer Jezus, die bezit de autoriteit en het gezag die enkel en alleen toebehoort aan de vlees geworden Zoon van God, de erfgenaam van alle dingen. Jezus is niet alleen superieur aan Mozes, omdat hij het huis, het ware huis van God gebouwd heeft, maar als Zoon is hij ook de erfgenaam van God en is ook aangesteld over het huis van God. Nu, wat is er zo uniek aan de zoon? Wel, dat had hij eigenlijk al duidelijk gemaakt in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. En daar wil ik mee eindigen met die bijzondere woorden. Dan zegt de schrijver, nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van Zijn kracht, is nadat Gij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, als zittend aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zie je? Jezus, het vlees geworden woord van God, sprak niet alleen getrouw als dienaar de woorden die de Vader hem had gegeven. Maar we vinden dat heel nadrukkelijk dat Hij is de uitstraling en de afdruk van Gods wezen en heerlijkheid. Hij alleen kon zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En Hij is ook de eerstgeborene van de ganse schepping. In de schepping neemt Hij ook de eerste en voornaamste plaats in. Waarom? Omdat door Hem alles geschapen is. Door Hem en tot Hem is alles geschapen. En Hij is als zoon aangesteld over het huis, want Hij heeft dat eeuwige huis van de Heere God gebouwd. Het is Zijn creatie. Het is Zijn schepping. Het is Zijn nieuwe schepping. Hij is de zoon. Hij is het hoofd van het lichaam van de gemeente, het ware huis van God, omdat Hij Zijn leven heeft afgelegd tot in de dood. Om allen die onder het slavenjuk van de dood waren, van de zonde waren, om hen te bevrijden en hen te redden van hun zonde. En Hij is ook de eerstgeborene uit de doden, omdat Hij als eerste is opgestaan uit de dood. En zo het begin is van een nieuwe schepping. Als de opgestane is Hij uit de dood opgewekt door de Geest. En als de opgewekte opgestane is Hij erkend door de Vader als Zijn Zoon. Want Hij heeft de Heer Jezus verwaardigd en verheerlijkt met een zoveel grotere eer dan Mozes om te gaan zitten aan de rechterhand van de Heere God. Hij, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, die bezit nu als de zoon de autoriteit over Gods huis, dat Hij zelf eigenhandig, om het zo te zeggen, gebouwd heeft. Dat is opmerkelijk als je daarover mag nadenken. En door genade, door Gods uitverkiezing, broeders en zusters, zijn wij, zoals we hier zitten vanmorgen, geroepen door het evangelie. We hebben het goede nieuws gehoord en we hebben het goede nieuws beantwoord. We hebben het beantwoord door Jezus als de van God gezondene te erkennen en te belijden dat Hij is gekomen om in zichzelf ons te reinigen van onze zonden. Dat belijden wij. En we mogen ons, zegt de schrijver, zijn huisgenoten noemen als we zelf blijven vasthouden aan die belijdenis. Als we samen blijven roemen en die hoop tot het einde. Dat is wat ons geweldige voorrecht is.